Het is nu precies 3:30 op deze donderdag, 20 januari 2022. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Ook al zwerft hij op nooit gebaande paden, toch weten velen van ons deze zelfbenoemde zwerver in opleiding te vinden. Want met een lach, een traan of rode wangen schrijft hij prachtige gedichten. Hij schrijft dus met alles wat hij in zich heeft. Dichter Wishart de Krijger zwerft dan wel door het leven, maar velen weten hem toch heel dichtbij te vinden. Steeds dichterbij zelfs, schreef de Krijger eerder in zijn bundel onder de titel Zwerfkracht. De dichter schijnt zijn licht in het donker van zijn ziel of recht in jouw gezicht. Legt bloot hoe jij je voelt. Gooit zijn woorden voor je poten. Laat hersenen luid kraken. Weet jou pijnlijk neer te stoten of juist teder aan te raken. Nagenoeg dagelijks deelt hij onder de naam Krijgerij zijn gedichten via het populaire Instagram. Er zijn inmiddels 3 dichtbundels van zijn hand over zwerfavonturen tijdens zijn dagelijkse wandelingen. Wishart de Krijger is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom, Wishart. Hi.
Dankjewel.
Wishart, jij begon met schrijven om uit je denken te komen. En dat doe je eigenlijk nog steeds op die manier. Waarom is dat afscheid van het denken zo belangrijk?
Ja, voor mij is denken de ratio. Dus uit je ratio proberen te komen. Ik ben in het dagelijks leven business controller, dus zit mijn neus in de cijfers.
En, oh jee.
In de plusjes en de minnetjes.
Ja, ja, ja.
En ik merk dat het heel belangrijk is om dat af en toe uit te zetten. En op zoek te gaan naar wat je voelt. Ja. Naar wat je ziet. En proberen daar woorden aan te geven.
Het is dus eigenlijk een soort noodzakelijkheid als je in de plusjes en de minnetjes zit.
Ja, ja, voor mij is dat echt noodzakelijk om mezelf weer even terug te vinden.
Als een echte zwerver probeer je eigenlijk vooral alles los te laten. Hoe doe je dat?
Ja, wat ik probeer te doen is bewust naar dingen kijken en bewust ook naar mezelf te kijken, dus naar binnen te kijken en te voelen wat ik voel. En dat kan op verschillende momenten van de dag tot verschillende resultaten ook leiden. Soms is het gewoon een rood bosje wat mij opvalt en wat heel boos tegen mij doet vanuit de bosjes. En dan kan ik daar heerlijk in blijven hangen.
Ja, je wandelt dus ook heel veel, hè?
Ja, klopt. Ja, ja.
Je denkwereld, die verpak je in een spel met woorden, waardoor die wereld, noem het maar, mystiek wordt, denk ik. Waarom is die mystiek voor jou belangrijk?
Nou, de mystiek van het schrijven is iets wat mij, wat mij enorm intrigeert. Ik merk dat wanneer ik een woord op papier zet, dat er dan iets gebeurt met mij, in mij, waardoor er teksten ontstaan vanuit mij. En als ik die opschrijf, gewoon zoals ik ze op dat moment binnenvoel komen, dan ontstaan er dingen die mij heel vaak ook gewoon zelf verbazen. En dat kunnen woorden zijn waarvan ik achteraf denk van, hey, die heb ik opgepakt van die persoon die ik heb gesproken bij de koffieautomaat. Maar dat kan ook iets zijn als een wolkenlucht die ik voorbij heb zien komen, waar ik iets in heb herkend.
Het zijn dingen die dus, zoals je net letterlijk zegt, hè, dingen die voorbij komen. Gaat het er dan niet om dat je iets vindt of is het meer de zoektocht?
Het is uiteindelijk meer de zoektocht. Dus ik probeer in mijn schrijven niet een sterk standpunt in te nemen over iets wat ik vind. Want dan ontstaan er bij mij, zeg maar, schrijfsels die ik heel vlak vind, verklarend vind. Ik probeer echt te beginnen met een woord of met een zin en dan gewoon te schrijven. En dan achteraf beoordelen wat het is of waar het vandaan komt.
Een soort emotionele mystiek. Ja, ja, die bestaat ook. Die bedrijf je in jouw gedicht Muur. En misschien dat je die even wil voordragen, zodat we een indruk krijgen van wat ik daar misschien mee bedoel.
Ja, Het gedicht Muur gaat niet eens over mijzelf, maar gaat echt over een gevoel wat ik van iemand heb opgepikt op een dag. En wat ik heb omgezet in de volgende zinnen. In anders voelen, jarenlang verborgen, klaagden ze zacht, maar ongehoord. Demonen ontvlucht en pijn ontweken, tot ze samen smolten in een harde muur. Uitgeput ligt ze verslagen in verloren tranen, vergeten verdriet. Krast haar nagels, stuk op steile wanden, sporen van bloed leiden naar omhoog. Antwoorden verborgen tussen voegen, achterstenen, vindbaar, voelbaar.
Hoe maakte jij dit gedicht? Wat is het proces? Je hebt iemand op het netvlies, dat zei je net.
Ja, ik heb iemand op het netvlies en diegene die klapte in elkaar. Dus die stortte in.
Ach.
En ik probeerde me in dat gevoel te verplaatsen. Dus om daar zeg maar woorden aan te geven.
Ja. Heb je meer van dit soort gedichten gemaakt?
Ja, best wel veel. En als ik ze opschrijf, bel mijn vader me altijd om te vragen hoe het met me gaat.
Oh ja. Ja.
En dan probeer ik hem uit te leggen dat het niet allemaal over mij gaat.
Ja. Ja. Wat maken verdriet en vooral het anders voelen, het anders zijn, tot zulke denkbare of dankbare thema's voor jou?
Nou, ik denk dat ik in mijn hele leven wel... ik wil niet zeggen dat ik me altijd anders heb ervaren, maar ik heb wel heel vaak teruggekregen dat ik gevoeliger ben dan gemiddeld. Of wat meer verlegen dan gemiddeld. Dus ik ben altijd wel op zoek geweest naar, van ja, hoe komt dat nou? Dat ik zo ben. Of dat ik soms heel teruggetrokken in mezelf ben. Of soms juist heel extrovert ben. Waar komt dat vandaan? En die zoektocht is mijn schrijven.
In jouw eerste bundel bedank je de mensen die je hebben geholpen om je grenzen over te gaan. Je eerste bundel is Zwerven voor beginners, hè? Je vertelde net over het verlegen jongetje. Dan moet je dus ook een grens over om minder verlegen te kunnen zijn.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk voor je geweest? Kan je dat duiden?
Nou, ik denk als je verlegen bent en alleen met je eigen gedachten speelt de hele dag, dan creëer je daarmee ook je eigen zijn, hè? Je eigen werkelijkheid, je eigen wereld. En door juist de connectie met anderen te zoeken, of in gesprek te gaan met anderen, dan maak je je wereld groter. En kom je er ook heel vaak achter dat je niet alleen bent in hoe je over bepaalde dingen denkt of de twijfels die je hebt. Dat iets is wat bij iedereen aanwezig is in grote of in kleine mate.
Ja.
Dus in die zin, over grenzen gaan betekent groeien. En, en ook openstaan voor een andere invulling van de dagelijkse werkelijkheid.
Ja, je zegt net met zoveel woorden dat verbinding tot de ander jezelf als het ware groter maakt.
Ja, dat geloof ik zeker.
Is het voor anderen belangrijk om ook grenzen over te gaan?
Ik denk dat het niet zo moet zijn dat je de hele dag bewust bezig moet zijn met je grenzen overgaan. Maar ik denk wel dat de eerste reactie van jezelf vaak is als iets nieuw is of eng is of iets wat je nog nooit hebt geprobeerd. Dat je natuurlijke reactie is om even af te wachten. En dan helpt het vaak als je mensen om je heen hebt die zeggen nou probeer het maar. Of wij zijn er voor je. Of nou laat eens horen wat je hebt of wat je doet. En die interesse in de ander, maar ook het vertrouwen geven aan een ander, ja, dat brengt mensen verder.
Op verschillende manieren bezing jij ook seizoenen, zoals in Langste Nacht. Zou je die willen laten horen?
Jazeker. Het gedicht is eigenlijk ontstaan vanwege het ontbreken van winters. En als Fries zijn we natuurlijk dol op de kou.
Ah ja,
dus daar komt
dan komen de Friese aan. Elfsteden weer.
Ja, dat is een beetje de Elfstedenkoorts. Ja,
ik kon erop wachten. Ja. Ga je gang.
Ja. We verlangden zo naar rode oren, dito wangen en vingertoppen. Tenen die gilden van de pijn. Sneeuwvlagen die stiekem onder je sjaal kropen. Kraakstappen die je lieten ploegen en ploeteren. De winter lijkt te zijn vergeten. in hooikoorts weggesnoten.
Waarom toon jij zoveel fascinatie over de seizoenen en over de natuur?
Ik was vroeger als kind, zat ik of met mijn neus in de boeken, of ik was buiten met een goede vriend van mij, Martin Brandsma. Wij waren de vogelaars op school. Mm-hmm. En waren eigenlijk altijd buiten. En als je buiten bent, dan word je verrast door zaken die je ziet of zaken die je overkomen. Ineens een bui op je dak bijvoorbeeld. Of ik kan me nog herinneren dat ooit een hut van ons in de brand vloog.
Ach.
Maar in ieder geval het buiten zijn door de seizoenen heen. De lente voelen, maar ook een zomeravond. Ja, ik vind dat geweldig.
Ja.
En als je dan ook nog kijkt naar de rol van dieren. Bijvoorbeeld een buizerd die op zoek is naar een prooi. Ja, daar kan ik uren naar kijken. En afgelopen weekend nog werden we met een groep dichters verrast. Een hele grote waterplas was gevuld met ganzen. 'S Morgens om 8 uur.
Prachtig.
Het hele meer was helemaal gevuld. En op het moment dat wij langskwamen stegen ze op. En werd je eigenlijk overspoeld door een golf van gegak. En dat was gewoon een hele mysterieuze ervaring op dat moment.
En dat zijn ook de momenten dat jij je gedichten kan hebben, hè?
Ja, ja, over die zwerm, daar komt nog een gedicht.
Oh, kijk, het is in de planning.
Die zal ooit omhoog komen.
Ja, want ik zeg wel in de planning, maar zo werk jij natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat komt gewoon op een gegeven moment.
Ja, dat klopt.
Dus jij hebt daar een beeld van, dat heb je opgeslagen. En op een gegeven moment, dat heet dan met een mooi woord, een initiërende situatie.
Ja.
En op basis daarvan ga je de creatie in.
Klopt. Ik ga vaak zitten. Het is vaak 's avonds laat dat ik, tenminste dan schrijf ik denk ik het meeste. Mm-hmm. En dan ga ik zitten en dan pak ik of een notitie die ik ooit heb gemaakt. Of ik ga even terug in bijvoorbeeld die ervaring met die ganzen. En dan, mm-hmm. Dan schrijf ik op wat er komt.
Maar er is meer dan die hele natuurlijkheid waarover we het net hadden. Want je hebt ook een psychosomatische insteek, zoals ik dat dan maar even noem. Zoals in je gedicht Knoop. Mm-hmm. Mag ik hem horen?
Jazeker.
Dankjewel.
Ik heb een knoop in mijn rug, onder mijn linker schouderblad. Die daar ineens zit te seinen dat de balans een tikje zoek is. Er te weinig wordt bewogen, niet genoeg geslapen, te diep nagedacht. Onvoldoende losgelaten. En na een dag of 3 knoperij heb ik de richting in de gaten. Weet ik wat ik meer moet doen of juist meer dien te laten.
In Zwerven voor Beginners, Wizard, staat een gedicht dat je gedoneerd hebt aan Kies, las ik. En dat is het expertisecentrum Kind en Scheiding. Hoe kwam je daarop?
Om het gedicht te doneren?
Ja.
Het gedicht is geschreven vanuit een eigen ervaring. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was. En dan balanceer je op het einde van je kind zijn en het begin van je puberteit, achteraf gezien. En dat was voor mij een hele lastige tijd. En de stichting Kies, die probeert zowel volwassenen die vanuit een scheiding, zeg maar, volwassen zijn geworden, als kinderen die midden in een scheiding zitten, te begeleiden. En het gedicht vond ik gewoon passen.
Ja. Helemaal passen bij jouw eigen verhaal.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ja. Je bent pas later begonnen met schrijven. Waarom was dat?
Ik ben op een gegeven moment na liefdesverdriet elke avond voor het slapen gaan schrijven. En daarvoor was ik wel een heel fanatiek lezer. En ik merkte dat door elke avond wat van me af te schrijven, dat een soort rust gaf. Hè? Voor het slapen gaan even kwijtraken wat je bezighoudt. Maar ook dat een soort proces in werking zet waarmee je kunt spelen met taal. Dus een beetje puzzelen. En dat heb ik best wel fanatiek gedaan. Een vriend van mij heeft destijds ook gezegd, dat moet je eigenlijk gaan bundelen. Toen was ik met mijn carrière bezig, gezinsleven bezig, de waan van de dag, om het zo maar te zeggen. En heb ik het eigenlijk een hele tijd losgelaten. Of eigenlijk niet meer gedaan. Ja. Ook vrij weinig gelezen. En ik heb het in 2017 weer opgepakt.
Je schrijft ook op een gegeven moment, en volgens mij is dat ook je eigen verhaal, een gedicht, Jeugdzeer.
Ja.
Ik luister.
Ja, hier ben ik een beetje nerveus voor, want dit komt natuurlijk heel dichtbij.
Neem alle tijd.
Ja, ik neem ook de tijd.
Goed zo.
Soms zit ik voor me uit te turen en slenter te denken in langzaam verdwalen terug naar vroeger. Van oorlogje spelen, via meidenpakketje, naar buitenvogels kijken, tot aan die ochtend. Het allerlaatste ontbijt, samen als gezin, de eerste onzekere stappen als kind van de rekening. Pendelen tussen pa en ma, zussen van verslagen broers, ondertussen balanceren op een spekglad randje. Verstopt in grappen, druipend van cynisme, tikte het verdriet gestaag als een snikkende bom. Die wel barsten moest, nu en dan, maar altijd, in een driftbui, stilletjes huilen, in vernielen en verwoesten. Pakt de wolken van verdriet zich broederlijk samen, in een zonnig rookgordijn van overduidelijke schijn. Behalve voor wie dieper keek, verder durfde vragen, zich niet liet foppen, of eigen ik in mij herkende. Het pijnlijke verlangen naar pijnloos vroeger, toen een hecht gezin nog eeuwig leek.
Ja, wat een strofe, Richard. Hè? Het allerlaatste ontbijt samen als gezin, de eerste onzekere stappen als kind van de rekening. Als je nu terugkijkt naar hoe dat voelde, wat... Het is een voetbalvraag, hoor. Geef ik onmiddellijk toe. Maar wat gaat er dan door je heen?
Nou, wat er door mij heen gaat, is dat moment, zonder daar zeg maar verwijtend naar te kijken, maar op dat moment verdwijnt de wereld die je kent in de prullenbak. Ja. En dat is wat het is. Je wordt, voor mijn gevoel, eindigde toen ook mijn onbezorgde kind zijn. Mm-hmm. En werd ik, zeg maar, losgeslagen. Letterlijk en figuurlijk. Wij gingen toen ook vrij vaak verhuizen, ineens. Terwijl je net in je puberteit zit. Dus je bent, als puber ben je al losgeslagen. Alleen wanneer je dan ook nog op dat moment binnen je gezin losgeslagen bent, ja, dan ben je lost. Letterlijk en figuurlijk.
En dat trauma, hè? Hoe moeilijk is het om dat in woorden te vangen?
Dat was op dat moment niet in woorden te vangen voor mij. Dat was op dat moment meer overleven en verharden. Ik denk dat ik toen een hele vervelende jongen een tijd ook ben geweest. Voor mezelf ook vooral, maar ook voor anderen. Hele cynische grappen. Ik zette mensen die dichtbij mij kwamen eigenlijk meteen in de hoek. Door een ad rem grap, vaak ten koste van die persoon. En daardoor bleven mensen bij mij op afstand. Maar als jij alleen maar mensen op afstand zet of niet dichtbij laat komen, ja, dan ben je heel alleen.
Ik zit ook even te denken, hè? Voor jou als dichter. Is het niet, ik gooi het maar even in, is het niet altijd zo dat dichten per definitie over trauma gaat?
Nee, ik denk wel dat heel veel dichters het schrijven gebruiken, of dat heel veel schrijvers en dichters het schrijven gebruiken om trauma's een plek te geven. Maar ja, ik denk dat er ook heel veel gedicht wordt over andersoortige thema's die niet per se traumatisch hoeven te zijn. Zoals bijvoorbeeld de liefde voor de natuur. De haiku is er specifiek voor uitgevonden, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En er wordt op Instagram ook heel veel over de liefde geschreven. En,
maar is dat ook niet in termen dan van vlucht?
Ja, het gaat wel vaak over een breuk bijvoorbeeld. Dus in die zin heb je gelijk. Maar het gaat soms ook gewoon over het feit dat iemand anders gewoon heel erg leuk vindt. Of heel erg mooi vindt. Ja.
En heb je nog zo'n prachtige bundel, hè? Zwerfkracht. Mm-hmm. En daarin schrijf je dat zwerven essentieel is. En om dat te kunnen doen, wandel jij ook heel veel. Kan jij iets zeggen over wat er dan met jou gebeurt?
Ja. Ja, wandelen is denk ik iets wat wij als mens, toen we voor het eerst gingen staan, zijn gaan doen. Om überhaupt ons eten te vinden. Dus ik denk dat het wandelen heel erg belangrijk is voor een mens om te doen, om weer een beetje terug te komen naar de essentie van het mens zijn. En wat ik merk is als ik buiten wandel, dat je in het begin de dag eventjes doorneemt, die verdwijnt op een gegeven moment, de grond in of de lucht in. En als je maar lang genoeg doorwandelt, ja, dan ben je op een gegeven moment alleen maar aan het, ja, aan het zijn en aan het kijken.
En hoeveel uur moet je doorwandelen voordat je dat punt bereikt?
Nou, ik wandel gemiddeld tussen de 7 en de 10 kilometer per dag. Niet omdat ik per se die afstanden moet wandelen, maar dat is het ongeveer gemiddeld. Wat ik heerlijk vind is wat langere afstanden lopen. En dan pak ik ook wel eens afstanden waarvan ik weet dat ik dat heel vervelend ga vinden. Dus bijvoorbeeld 40, 45 kilometer. Alleen in die 40, 45 kilometer, ja, dan kom je op het punt dat je alleen nog maar aan het zijn bent. Dat je, ja, dat je de vogels hoort en dat je de kleinste plantjes op je pad ziet. En dat je helemaal niet meer bezig bent met het vader zijn of het echtgenoot zijn of het business controller zijn of zelfs het dichter zijn. Dan ben je echt eventjes alleen.
Ja, wat precies. Want ik bedenk namelijk nu ook van het zou best kunnen zijn dat je dan gaat wandelen met als idee dat er iets uit moet komen. En dat werkt natuurlijk niet.
Nee, dat werkt zelfs volledig niet. Nee. Dat heb ik wel eens geprobeerd door een mooie plek op te zoeken, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook een gedicht komt.
Nee, precies. Je bedankt in je bundel, hè, Zwerfkracht, bedank je mensen die jou helpen om je grenzen over te gaan. We hadden het eerder over grenzen. Maar wie zijn ze nou?
Ja, dat zijn natuurlijk heel erg veel mensen. Ik kan ze nooit allemaal noemen, want dan vergeet ik er veel te veel. Maar ik heb een heerlijk gezin. Waar ik echt de ruimte krijg om te zijn wie ik zijn.
Ja.
Of wie ik ben.
Ja.
Ik heb vrienden die mij in mijn slechtste periode hebben meegemaakt vroeger. Toen ik dat harde, cynische jongetje was. En die nu bijvoorbeeld bij mij op markten komen waar ik met mijn gedichten sta. En die mij ook accepteren als wie ik nu ben. En daarnaast hebben wij met een aantal dichters diverse initiatieven ontplooit. En ik merk dat als je tussen de mensen bent die de passie voor woorden en voor taal met jou delen, dan ontstaan er gewoon hele bijzondere dingen. En word je ook daarmee ook uitgedaagd om je grens over te gaan. Door bijvoorbeeld op een podium te gaan staan, of op een markt te gaan staan, of ineens een voordracht te doen, of hier met jou op de radio te gaan zitten.
Ja, dus dat is eigenlijk het gevolg van het contact zoeken, waarmee je eigenlijk mensen tegenkomt die je heel gemakkelijk, eigenlijk langzamerhand, nog meer vergroten dan alleen het contact tussen die twee. Tussen jou en de ander.
Ja, klopt.
Ja. In vriendschap beschrijf je de rol van presentie bij dingen die er gebeuren. En dat noem ik maar even als er eenvoudig zijn, hè, presentie. Wil je die even laten horen?
Ja. Vriendschap. Nooit gemeten in bezoekjes of berichtjes, maar in een gevoel van onvoorwaardelijkheid. Er eenvoudig zijn, overal, altijd.
In je gedicht in Zwerfkracht stel je de rol centraal van de ander, hè, in je leven, wat in het leven in het algemeen. Kan jij iets zeggen over wat die ander met ons, met jou als je wil, doet? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Nou, ik denk dat iedereen de keuze heeft om te kiezen voor de ander in zijn leven. Dus je kunt ervoor kiezen als je iemand tegenkomt om te groeten of niet. Groet je wel, dan krijg je wat terug. Groet je niet, dan is het voorbij. En de anderen die jij kiest in je leven, ja, die bepalen voor een deel ook de keuzes die je gaat maken of de feedback die je krijgt. En als je, om een heel stereotyp beeld te geven, als je in een achterbuurt met criminelen gaat staan roken, dan krijg je een hele andere feedback dan als je met een groep dichters op een poëzieretraite gaat schrijven. Hè? Dus je voedt jezelf met anderen en je voedt ook anderen door jezelf te zijn.
En de ander niet groeten is hem wel opmerken en daarmee eigenlijk groeten.
Ja, maar dan word ik ook heel
Kun je dat met me eens zijn?
Ja, dat kan ik met je eens zijn. Ja. Maar er worden te veel mensen ook gewoon genegeerd. Als je ziet dat iemand verdrietig is, dan kun je vragen wat er met die persoon is. Of je kunt hem voorbij lopen en denken, ik heb er geen tijd voor. Mm-hmm. En dat is ook hoe je omgaat met de ander.
Zou je geen tijd kunnen hebben uit angst?
Nou, ik denk, ik heb heel veel in China gewerkt en in Portugal. En als ik dat vergelijk met hoe wij hier in Nederland wel eens met elkaar omgaan, en ik wil dat niet over één kam scheren, al doe ik dat nu wel een heel klein beetje, dan denk ik dat wij hier wel heel erg voor onszelf bezig zijn. En dat is goed. Dat is ook een luxe die wij hebben. Alleen daarmee vervlakt het allemaal wel. Hè? Het feit dat wij hier...
Ja, ik vraag me af namelijk, is het dan een luxe of is het eigenlijk angst?
Ja, het is denk ik voor een deel angst van ik kan de problemen van die ander of de verhalen van die ander er allemaal niet meer bij hebben. Ik zit vol. De dag is te kort.
Ja. Ja.
En alles hier in Nederland moet ook maar. En we moeten succesvol zijn en we moeten gelukkig zijn. En we moeten op wintersport en we moeten op zomervakantie en we moeten de hele wereld zien. Ja, een beetje ontmoeten, dat past wel in Nederland ook.
Ja, ja. Letterlijk ontmoeten.
Ja, het ontmoeten.
Ja, ja, ja. We hadden het net over angst, hè. Kan jij angst zeer voordragen?
Ja.
Dankjewel.
Dit gedicht is ooit geschreven toen ik op het nieuws hoorde dat er een hele container vluchtelingen was gestorven op hun reis hier naartoe.
Mm-hmm.
Of naar een betere bestemming. Wanneer ik mij voorstel aan een wildvreemde en voorzichtig kennis maak, voelt dit vrijwel altijd goed. Geen vooroordeel blijkt waar, de eerste indruk oppervlakkig en je neemt bij afscheid nieuw inzicht mee naar huis. Waar komt die angst vandaan voor al die vele vreemden die ons blijkbaar gaan overspoelen en onze rijkdom in zullen pikken? Vandaag zijn er 39 gestorven in wanhoop op zoektocht naar een leven zonder angst en een maaltijd op het bord.
Ja, daar worden we stil van. We zijn er ook hier op bij het Hapsisruis haar radio stil over geweest. Dat was een uitzending in december. Toen hebben we een minuut stilte gehad voor de... voor de vluchtelingen. En dat heb ik ook echt getimed. Dus zo lang heeft het geduurd. En een minuut stilte op de radio is echt heel erg lang.
Ja.
Dus Richard, in jouw nieuwste, heel bijzondere bundel die pas uit is gekomen. Dat is Meandertalen. Mm-hmm. Ik heb hem hier bij me. Breng jij een uitgebreide ode aan het leven, de natuur en de communicatie daarin. En daaronder valt ook onze taal. En je schrijft erover ode aan de taal.
Zonder de taal is er geen verhaal. Of je hem nu spreekt, leest, luistert, leert, schrijft, schildert, rijmt of zingt. Hij neemt je mee op reis. Op weg naar nieuw begrip, inzicht of bezorgd eenvoudig kippenvel. Warme tranen, de verfilming van leven, vastgelegd in woordenreeksen.
Het is alsof je in je laatste bundel je meer richt op de woordkunst als een doel op zich, Richard, dan... in de andere bundels. Is mijn indruk juist?
Die indruk is juist.
Waarom?
Ja, ik denk dat hoe langer je schrijft, hoe meer mensen je ontmoet die ook met schrijven bezig zijn en ook hoe meer je gaat lezen van andere schrijvers. En ik ben een tweetal schrijvers tegengekomen die mij echt aan het denken hebben gezet. En dat is Luce Baer. En dat is Menno Wichman.
Ja.
En beide vind ik in hun schrijfstijl gewoon geweldig om me daarmee te vermaken. Zeg.
Maar er zit ook een andere kant aan. Hè?
Ja.
De andere kant zou kunnen zijn dat het schrijven voor jou dan meer een kunstje gaat worden.
Ja, dat is het. Ik probeer het denk ik mezelf wat meer uit te dagen in het schrijven. Dus door ook... met klank en met zinsopbouw en met het metrum binnen een gedicht. Ja, om eigenlijk hetgeen je wilt zeggen, ja, wat meer kracht mee te geven.
Ja, en meandertalen, hè, het boek ziet er ook echt heel anders uit. Een hele andere typografie heeft het, heeft ook een ander formaat. Daar is dus allemaal bewust voor gekozen.
Ja, daar is bewust voor
gekozen. Is de stijlbreuk met het verleden? Dat wil je heel hard doen?
Nou, nee, het is mijzelf uitdagen om een stapje verder te gaan in het schrijven. Dus ook om mezelf wat serieuzer te nemen in het schrijven en mezelf wat meer uit te dagen.
In de navolging van de taal bespreek je ook de kracht van de stilte als een soort innerlijke taal in je gedicht Stiltepracht. Mag ik hem horen?
Jazeker.
Wij eigenlijk, hè?
Licht dimt traag aan de verte. Kilte kruipt stil op haar stoel. Ik blijf rillend in mijn denken met dit machtige gevoel. Niets ontneemt mij deze ruimte hier ongebonden te verbinden. Slechts te zijn, verwonderd, alles in dit nu te vinden.
Het is of je schrijft over je zwevende, zwervende stilte. Hè? Hoe zie jij trouwens die ongebonden verbinding?
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat je eigenlijk zeg maar transactieloos verbindt. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. Dus door met iemand te verbinden zonder daar iets op terug te verwachten. Of iets voor terug te vragen. Dus door gewoon te geven. En dan maar kijken wat je terugkrijgt. En dat dat beide goed is.
Dus de ongebondenheid zit erin dat je er niet om maalt of je er wel of niet iets voor krijgt.
Ja, precies. Ja.
Je bent als dichter verbonden met een netwerk dat Alle Monden heet. Over Alle Monden schrijf je in je nieuwste bundel onder de titel Dichtbij. Wil je hem laten horen?
Ja. Woorden hoeven niet gezocht. Ze worden wel gevonden. In alle monden, elk gezicht, geurige bloempracht, glinsterende zomernacht. Geduldig, zorgvuldig, omdat het mocht, verpakt in dit gedicht.
Alle Monden is een inspiratiecollectief. En toch, hè? Wat doen jullie met z'n allen?
Ja, dat willen heel veel mensen weten. Uiteindelijk is de achtergrond van Alle Monden om gewoon samen onze passie voor taal te delen. Zo is het ooit begonnen. En wat Alle Monden zo langzamerhand aan het worden is, is een initiatief of een platform waar mensen met liefde voor poëzie initiatieven kunnen delen die wij vervolgens als groep ten uitvoer brengen.
Hoeveel mensen zijn er? Hoeveel mensen doen mee?
Ja, de harde kern zijn een persoon of 12. En daarnaast hebben we een Instagram groep waar heel fanatiek wordt gespeeld met taal. En ik denk dat daar zo'n 1000 volgers op dit moment op zitten op die groep. En de evenementen die we organiseren. Afgelopen weekend was een poëzieretraite. En aanstaande zaterdag bijvoorbeeld ga ik op zwerftocht. Daar merk je gewoon dat er heel veel belangstelling is voor dit soort initiatieven.
Want in 2020 was de eerste activiteit, hè?
Ja.
Dat was een workshop. Wat deden jullie daarin?
In eerste instantie met elkaar kennismaken. Ook met elkaar delen waarom mensen schrijven en wat daarachter zit, wat voor persoon zit er achter het schrijven. Dus dat is wat meer zeg maar het sociale deel van Alle Monden. En daarnaast door middel van zeg maar creatieve oefeningen of oefeningen rondom associatie samen te komen tot een nieuw schrijfwerk. En dat ook weer met elkaar te delen.
En toch doen jullie niet alleen maar het serieuze werk, hè? Want ik las ook over het Insta-dichtersbal.
Ja, klopt.
Wat is dat geheim?
Nou, het Insta-dichtersbal is eigenlijk iets wat gekoppeld is aan een award-uitreiking. Dus een van de initiatieven van Alle Monden is de Amai Award.
Ja.
De prijs voor het beste Instagram-gedicht of de beste Instagram-quote of spoken word-inzending van een jaargang. Mm-hmm. En dat evenement is ontstaan binnen Alle Monden. Hebben we op dit moment zijn we met de tweede jaargang alweer bezig. En de bedoeling is dat nu, als de coronamaatregelen toelaten, dat wij gewoon een enorm groot feest geven ter viering van de Instagram-poëzie.
Juist. En de Amaya Award, hè, hoe is dat georganiseerd?
Het is een wedstrijd. Dus wij hebben daar een aantal categorieën in benoemd. Zowel juryprijzen als publieksprijzen. En ook prijzen voor de mooiste Instagram-account binnen de poëzie. En,
dus de mooiste?
Ja,
zeg dat maar wil zeggen het visuele?
Ja, zowel visueel...
Ik denk als tekst?
Dat, ja, 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 ik denk dat Instagram-poëzie zowel beeldend als zeg maar textueel heel interessant is. En ja, wij proberen door middel van die wedstrijd eigenlijk aan te tonen dat er kwaliteit te vinden is op Instagram. Ook wel literaire kwaliteit. En ja, dat proberen wij aan te tonen door een hele gerenommeerde vakjury aan te haken. En ook het publiek daarnaast mee te laten oordelen over de inzendingen. En ja, dat faciliteren we op een website met heel veel techniek erachter. Mm-hmm. En afgelopen zaterdag zijn de inzendingen afgerond. En hebben we zo'n 1900 inzendingen gekregen binnen een periode van 4 weken. Wat denk ik heel erg veel is voor een beginnend initiatief als de Amaya Award.
Hoe word ik nou lid van alle monden, hè, die Amaya Award organiseert? Hoe word ik daar nou lid van? Waarom moet ik voldoen? Ik heb al wel door dat ik aardig moet zijn.
Ja, ik denk de basisbegrippen, dat klopt. Maar die punten heb je dan al binnen.
Dankjewel.
Ik denk dat wat heel belangrijk is binnen alle monden is het vertrouwen geven. En ook zeg maar jezelf durven geven. En van daaruit ontstaat er een energie waar inspiratie ontstaat. En ook waar zeg maar creatieve ideeën ontstaan. En wij proberen met alle monden proberen we die ideeën handen en voeten te geven. Door ze gewoon te gaan uitvoeren. Dus in die zin, als jij zegt hoe word ik lid van alle monden. Dat is door gewoon actief deel te nemen aan de activiteiten die wij doen. En van daaruit afwachten hoe het zich allemaal verder ontwikkelt.
Wat zijn de ambities van alle monden?
Dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik best lang over nagedacht. Laten we zeggen dat we met de Amaya Award groter willen worden dan het boekenbal. Dat is een mooie ambitie.
Nou, dan kunnen we wat verwachten, hè?
Ja, dus dan zijn we nog wel een paar jaar bezig. Maar dat is de ambitie. En wat de ambitie van alle monden is, is om zoveel mogelijk mensen die met poëzie bezig zijn, met elkaar te verbinden. Dus gewoon met elkaar in contact te laten komen. Niet alleen digitaal, maar ook fysiek. En van daaruit kijken wat er zeg maar verder ontstaat. Dus het is misschien zelfs beter om daar geen ambitie aan te koppelen. Want daar gaat iets ontstaan wat alle kanten op kan, wat mij betreft.
Geldt het ook voor je eigen ambitie? Dat het alle kanten op kan gaan wat jou betreft?
rondom mijn schrijven denk ik wel dat het belangrijk is om daar niet een al te strak plan op te zetten.
Ja.
Ik ben niet een commerciële schrijver. Ik hoef niet de grootste dichter van Nederland te worden of een of andere prijs in de wacht te slepen. Ik wil heel veel plezier hebben en houden in het schrijven. En wat ik wel hoop is dat ik, omdat ik vrij veel schrijf en ook vrij makkelijk schrijf, dat ik andere mensen kan helpen om ook tot schrijven te komen. Ja. En wellicht dat daar ook beroepsmatig een verschuiving in plaats kan vinden, dat ik een wat groter deel van mijn werkweek rondom het schrijven kan organiseren en een wat kleiner deel rondom mijn huidige beroep. Maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen.
En de grootste dichter hoef je niet te worden.
Nee.
Maar ik wil je wel zeggen, ik heb ontzettend genoten van je bundels.
Ja, dankjewel.
Erg mooi en erg van binnen.
Ja, dankjewel. Ja.
Wichard de Krijger, dichter. Dankjewel voor jouw komst, jouw gedichten en dus en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Wichard is onder de naam Krijgerij actief op Instagram en schreef 3 mooie dichtbundels die we zojuist hebben besproken. Zwerven voor beginners, Zwerfkracht en Meandertalen, Buitenom en Binnendoor. De eerste bundels kwamen uit onder de naam van Krijgerij en de laatste bundel Meandertalen is uitgegeven bij Palmslag in Groningen. Behalve via Instagram is Wieshard de Krijger te bereiken via zijn website krijgerij.nl. Ik herhaal krijgerij.nl. Ook het netwerk van dichters Alle Monden is te vinden op internet via allemonden.nl. Dus allemonden.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Apsishuis Radio, kijken we nog even naar wat er nog meer te beluisteren is. Zo is er op de website een podcast te beluisteren met muzikus en keramist Frank van Os. Geïnspireerd door werken van M.C. Escher heeft kunstenaar Frank van Os van Barstkeramiek met zijn kunst zijn sporen al ruim verdiend. Frank is ook al jaren gefascineerd door de relatie tussen keramiek en geluid. Al voor zijn expositie 3 jaar geleden in het Apsishuis kwamen zijn ideeën in een razende stroomversnelling. En er zijn nieuwe podcasts over haptotherapie te beluisteren, waarin José Dussol 2 vrolijke haptotherapeuten interviewt. Het Apsishuis Radio Live is er weer op donderdagmiddag 3 februari om 14:00. Dan een gesprek met verlieskundige Maria de Greef. Samen met journaliste en uitvaartbegeleidster Marion Wijze schreef ze het pas verschenen boek Na een lang leven samen, alleen verder. Het gaat over rouw bij ouderen. Het is een indringende en veelzijdige verhalenbundel over het verlies van een levenspartner. Dat is donderdag 3 februari vanaf 14:00 in het Apsishuis Radio Live. Dankjewel voor het luisteren naar het Apsishuis Radio Live. Het Apsishuis Radio Live is later via de website van het Apsishuis terug te luisteren. Het Apsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Jolande Kussen, Frank van Os, Myrthe Oudejans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong-Sjoe. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Doets Design, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leon de Tijdhof. Graag tot de volgende keer op het Apsishuis Radio, 24 uur per dag.